onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij, gemeente, van de 31ste psalm, de versen 10 en 13. Ik ben als dood in het hart vergeten en laat over mij uw aanschijn lichten. 10 en 13 van psalm 31. De gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in Lucas 10, daarvan de versen 25 tot en met 37, maar doen we vooraf belijdenis des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Lucas 10 vanaf 25 tot vers 37. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordde, zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naasten als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben, erheen gingen en lieten hem half dood liggen. En bijgeval kwam een zeker priester dien weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem, ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem verheffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit, en gaf ze de waard en zei tot hem: Draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover.
Verootmoedigen we ons in een gemeenschappelijk gebed. Heere, het is zo leeg als we zo met een enkeling hier samen zijn. En de gezinnen en de eenzamen, de ouderen en de jongeren, niet op kunnen gaan. Wat is uw hand toch zwaar over ons? Wat betuigt u toch alle macht te hebben in den hemel en op de aarde? Als u met 1 klein virus de hele wereld stillegt en de mensen bij duizenden naar het graf sleept, hoe zal het dan zijn als u zelf in uw majesteit en heerlijkheid verschijnt, als de voleindiging der dagen daar is, als dat getal toegebracht zal zijn, maar als ook allen die op zo grote zaligheid geen acht gegeven hebben, de maat van de verharding hebben volgemaakt, dan zal toch niemand kunnen zeggen dat God geen bemoeienis gehad heeft. En Heere, deze arme wereld om ons heen, weet het niet. Heeft ook de uitwendige kennis van uw woord verlaten en verworpen en u verworpen. O, wordt de goddeloze genade bewezen. Evenwel, hij leert geen gerechtigheid. Dat zien en horen we om ons heen. Maar Heere, wie zal er toch naar een ander durven wijzen? O, zou u die hand eens willen brengen gelijk bij de tollenaar, op ons eigen hart, op onze borst, op de plaats waar de oorzaak ligt, dat wij God op het hoogst hebben misdaan, dat wij ook als kerkmensen van het heilspoor zijn afgegaan, dat we ons gebroken bakken hebben uitgehouden, de een in de wereld, in het genot, in het aantrekkelijke van het vlees, in de begeerlijkheden van de ogen. O Heere, hoe dwaas en blind is een mens, dat hij aan de fonteinen van het levend water voorbij gaat en daar geen oog voor heeft en geen dorst van nature naar heeft. Maar ook, Heere, wat een gebroken bakken zijn er uitgehouden in de godsdienst. Hoeveel zijn er die een uitwendig werelds leven combineren met een dodelijke gerustheid, menende Abrahams zaad te zijn en straks in te gaan. O, hoe bedriegelijk is toch ons hart. Wat zijn we toch die vader der leugenen toegevallen. Wat hebben we een verbond gesloten met de dood. En Heere, al komen er nu nog 10 plagen over de wereld, erger dan dit, en die ons nog meer zullen ontnemen, al rukt u onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze ouders weg. Dat maakt de mens niet wijzer en niet beter, Heere. Alleen uw geest, o, dat deed David smeken, en dat uw geest mij ware wijsheid leert, het oog verlicht en de nevels opdoet klaren. Zou u dat nog willen schenken, ook als we vanmiddag nog onder het woord hopen te zijn, zou u het willen openen, Heere, en de kracht van uw geest eraan willen paren, want dan is het ook van 2-in-1. Of een reuke des doods ten dode, gelijk bij die wetgeleerden die weigerde te buigen en geen gehoor gaf. O, wat is toch een mens daartegenover, zoveel liefdesarbeid van u, zoveel langmoedigheid. O Heere, zou u dan door de liefde onze harten willen openen, die kleintjes die thuis meeluisteren en er misschien maar een woordje van opvangen, dat de ouders met bewogenheid hun kinderen in de voorzijde leer zouden onderwijzen wat ze beloofd hebben, wat we nu geworden zijn en ook zullen horen in Adam en in de val, waaruit geen verwachting is, maar waaraan heel de wereld sterven moet. Maar ook, Heere, hoe dat u door die innerlijke beweging der barmhartigheid Gods gezonden zijt van de hemel om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En nu zijn we van nature allen verloren. Maar Heer, het is zo'n onderscheid of er achtergebracht zijn. En als we dat nu missen, zou u dat dan nog willen doen vanmiddag? Dan is de oudste nog niet te oud. dan is de kleinste niet te klein, dan is die jongen niet te hard, dan is dat meisje niet te werelds, want wat u hebben wilt, dat grijpt u, en dat laat u nooit meer los. Breid dan hier, en waar uw kerk samen is of samenkomt op deze dag, Heere, breid uw kerk nog uit en voeg er nog toe, ook door de sprake Gods, die de wapens mogen inleveren en die mogen gaan vragen om dat hartvernieuwende werk, om hemels onderwijs. Heere, dan weet u wat we alle nodig hebben, onverdiend, diep verzondigd, maar zou u redenen willen nemen uit uzelf, maar ook uw kerk, breng toch eens op de plaats, Heere. O, dan is Sion, dat aan het fijne goud gelijk geschat was, aan aarde flessen gelijk geworden, wat gaat er toch van uit? Een zinken en een zakken op wat er geweest is. Maar de levende gemeenschap en de beoefening van het geloof en het benodigen van u, die profeet, priester en koning van uw kerk bent, wordt ook bij zoveel gemist. O, zou u dan plaats willen maken voor de persoon van de middelaar, opdat we als een verlorene aan zijn voeten gebracht werden, gelijk de bloedvloeiende vrouw. Zou u dan niet weten of er ook in Barendrecht nog zulke mensen zijn? Alles geprobeerd, veel eer erger geworden, alles eraan gegeven, bankroet overgebleven. Maar om nu vanmiddag eens te horen van die grote enige medicijnmeester, in wie nu alles is, die zijn handen uitstrekte om de melaatse aan te raken, die geen afkeer had, Heere, van degene die van zichzelf walgen moet. O, wil u dan zo plaats maken, maar ook in de voortgang, opdat het ook buiten de verzoenende arbeid en de verheerlijking van uw naam niet zouden rusten waar u niet gerust hebt, opdat er aan het recht der wet vervuld zou worden, niet gelijk die wetgeleerde meende hetzelfde te kunnen, en er duizenden in onze dagen uit een wettische dienstbaarheid met een aangegrepen zaligmaker zichzelf zalig verklaren, maar nooit als een veroordeelde onder u gebogen hebben. O God, bewaar ons er toch voor, om straks met een schrikkelijk zelfbedrog de eeuwigheid te moeten aandoen. Heere, gedenk u zo aan de gemeente, de ouderen en alleenstaanden, ook de psychische nood die dit alles met zich meebrengt. Bewaar ons voor opstandigheid. Bewaar ons om het overal te zoeken, Heere. En om op deze wijze toch eens te kijken wat ons beter past en wat meer naar de mens is, in plaats dat we buigen onder de slaande hand Gods. Woon in de gezinnen met de vrezen van uw naam. Wil de jeugd vooruit en doorbreken bewaren, breng ze aan uw voeten, bouw er uw kerk uit en de ambten. Gedenk aan allen, Heren, die met liefde en vlijt en zelfopoffering der werk verrichten, ook voor de lijdende medemens. Mag het toch eens zijn, ziende de ware kwaal van de naaste en van zichzelf. Wil u onze overheden gedenken en ons vorstenhuis, ook onze koning, Heere, o in de hoogheid waarmee hij bekleed is, ook als u hem nog gaf, dat hij de vermeerdering van zijn dagen ontving, o zou u ook daar nog eens plaats willen maken voor uw woord, en doen buigen, als ook de verlegenheid daar zo openbaar komt, en men niets heeft te zeggen, dan dat we het zelf moeten doen. O, hoe arm. Maar Heere, dan bent u het toch, die nog op de plaats kunt brengen, O, laat uw eer nog eens klimmen uit het stof. Allen die over ons gesteld zijn, plaatselijk en landelijk, geef een buigen onder uw woord en een getrouwheid naar uw woord. Heren, het is zo stil. Ook dat er nog eens gezocht wordt het goede van Jeruzalem. En dat er nog met liefde tegen de zonde gewaarschuwd zou worden. Waardoor de ongerechtigheid opklimt tot een hemel. En de Heere komt om te zien wat de ongerechtigheid van Sodom wel is. O, dan mogen we wel vrezen dat spoedig vuur en zilver van de hemel moet dalen. O, wil u dan nog, Heere, op ons neerzien? Hoeven we niet verder te gaan? Sterk al uw knechten, geef ambtsdragers wat er nodig is. Gedenk dit herderloze volk. Gedenk, Heere, de gemeente die achtergebleven is. En wil u uw knechten met liefde bedelen en uw geest niet onthouden. We zijn van onszelf maar een luidende schel en een klinkend metaal. Maar als u de liefde geeft en we worden gedrongen om er niet één voor het verderf over te hebben, om met het moedende woord de rechte tijd te spreken, om de liefde van die zoekende zaligmaker uit te stallen. O, wil u dan de verhinderingen wegnemen en ons een tong geven der geleerden? Heerden, neem alle verhindering weg. Wil de Satan binden, het onze verzoenen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar van Psalm 25, de versen 8. Zie op mij in gunst van boven. En 9, sla op mijn ellende de ogen. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk en voor het pastoriefonds. 25, 8 en 9. Wij vragen uw aandacht voor het gedeelte dat u is voorgelezen uit Lucas 10. Ik lees u daarvan nog de versen 33 en 34. Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem tot zover. We worden vanmiddag bepaald bij de liefde van de Samaritaan. In de eerste plaats liefde geëist. In de tweede plaats liefde geweigerd. In de derde plaats liefde bewezen. Dus de liefde van de barmhartige Samaritaan. Liefde geëist. Als de Heere in het onderwijs aan de wet geleerde, de kern van de wet ons leert, dat ze eist liefde tot God en tot de naaste. Liefde geweigerd, wanneer we zien hoe dat in de geschiedenis van deze Samaritaan en deze man die gevallen is onder moordenaarshanden, nog de handen van de moordenaars, nog de handen van de priester, nog de handen van de leviet, liefde bewezen. De derde plaats, liefde bewezen, als het tekstgedeelte zegt, maar, en er een tegenstelling komt, en liefde bewezen wordt, uit een onverwachte hoek, en de Heere leidde ons in de verborgenheden van deze waarheid. Geliefden, die man komt op een goede plaats. Hij komt tot de Heere Jezus. Ben u er ooit wel eens gekomen? Wat vraagt hij? Wat er toch goed gedaan moet worden om tot het eeuwige leven in te gaan? Gemeente, kinderen en jeugd, dat is de allerbelangrijkste vraag die in ons leven beantwoord moet worden. Maar pas op, het is maar niet hetzelfde hoe dat die vraag gesteld wordt. Ja, het is een eeuwig onderscheid hoe die vraag gesteld wordt. Kwamen de Pinksterlingen, verslagen door de Heilige Geest, niet aan de voeten van de apostelen, met de vraag uit de eeuwigheidsnood, wat moeten wij doen om zalig te worden? Toen die wetgeleerde, Saulus van Tarsen in Handelingen 9, als een briesend paard naar Damascus ging, was het toen niet de vraag die geboren werd in zijn hart, toen God die koning hem het halt toeriep? Wie zijt gij, Heere, en wat wilt gij dat ik doen zal? Als we lezen in Handelingen 16, waar die brute goddeloze stokbewaarder zichzelf uiteindelijk van het leven beroofd zou hebben en onder eigen moordenaars hand gevallen zou zijn. Maar toen het God behaagde om die bruut neer te vellen, lieve heren, wat moeten wij doen om zalig te worden? Ziet u het wel? Maar ziet u, gemeente, tegelijk ook dat het zo'n onderscheid is? Of dat wij het vragen zoals de wetgeleerde in Lucas 10. Of dat we het hebben leren vragen zoals al Gods volk het leert vragen. O, als ze met God van doen krijgen en ook met Gods heilige wet en de eisen van doen krijgen. En eerlijk, als u God lief krijgt, omdat een Heere u opzoekt en te sterk wordt,
dan begeert u maar één ding. Dan wordt de lust in de zonde weggenomen. En dan wordt de lust geboren tot de volmaaktheid om God te dienen. Dan krijgt de mens zulke liefde in de inzettingen des Heren. En dan krijgt die verwachting om door de werken der wet een bestaan voor God te krijgen. God is het waard en hij ziet er het leven in liggen. Maar zo was het bij deze wetgeleerde niet. Hij kwam tot de Heer Jezus. Waarom? Het staat niet. Heeft hij de Heer Jezus willen beproeven, een strik willen zetten, zoals de Joden dat zo vaak deden? Heeft hij eigenlijk de zuiverheid van Jezus leer willen toetsen? Heeft hij iets gezocht wat hij in kon brengen om tegen de Heer te getuigen? Zult u niet op deze wetgeleerde neerzien? Want mijn bestaan, geliefden, is van nature niet beter en niet oprechter dan die wetgeleerde. O, dan kan een mens met een schijn van godsdienstigheid en rechtzinnigheid onder het woord zitten, maar bedekken de allerboosste oogmerken die hij omdraagt. Ziet u wat een mens is? O, hij komt om te vragen wat hij doen moet om het eeuwige leven te beërven. En dan moet je jonge vrienden vanmiddag niet zeggen, nou ja, als dat niet oprecht is, hoef ik het ook niet te vragen. Moet je des te meer vragen. Want we reizen op de eeuwigheid aan. Denk je er wel eens aan? Ik geloof, jeugd, dat er ook jongeren zijn in deze tijd die daar wel eens meer over piekeren dan dat ze zeggen en willen uiten. Het is zo benauwend en we willen eigenlijk maar liefst weer door en met rust gelaten worden. O, laat het niet los en vraagt of dat de Heer het dus gebruiken wil. Dat je net als Paulus, of misschien wel net als die brute stokbewaarder, eens aan zijn voeten mag komen. Daar zijn die pinksterlingen geholpen. Daar is die Paulus door den Heere onderwezen. Daar is die stokbewaarder genade bewezen. Dan kan het nog voor een godsdienstig en een goddeloos mens, hoort u het? Maar wat moeten we dit toch, geliefden, allen leren in ons leven? En wat heeft de Heer nu tegen die wetgeleerde gezegd? Vriend, ik ken het diepste van u. U bent maar een huichelaar en het is niet oprecht. Nee, is dat geen wonder? Wat een langmoedigheid. Wat een liefde heeft de Heer ook voor deze man gehad. En wat gaat een Heere dan doen? Dan gaat een Heere hem brengen bij de wet. Hoort u het? Bij de wet. Hoor je dat, jeugd? Ze je niet zetten onder een prediking waar ze beginnen bij het evangelie en de wet overslaan. Dat is een onbijbelse en een onchristelijke leer. Heeft Christus in Matthäus 5 vers 17 in de bergrede niet nadrukkelijk gezegd? Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Dat noemt men tegenwoordig een ruim evangelie. Als er geen wet meer gepreekt wordt, als de eis Gods niet meer gepreekt wordt, als de zonde niet meer aangewezen wordt, als het recht van God verzwegen wordt. Maar dat is, geliefden, klinkklare misleiding van de mens. Ziet u, het gaat dus eerlijk om waar Christus deze wetgeleerde brengt. Bij de eis van zijn vader en bij de kern van de wet. God liefhebben en de naaste als onszelf. Maar ja, wat is dan die de wet? Dan is het immers. Dan zegt de Heere, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?
Gij zult den Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. En daar handhaaft Christus de eis Gods, zoals die bij Adam in het hart was ingeschreven in de staat der rechtheid. En die ik volmaakt mocht beantwoorden. En is er een volk dat teruggeleid wordt. Hoe dat ze nou een hart vol liefde hadden. En de Heere mochten dienen niet uit een wettische dienstbaarheid. Maar dat het in de staat der rechtheid was. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Wat bent u nu geworden? Wat is er nou van overgebleven? Wat zegt de apostel Paulus in Romeinen 3? Wat schrijft hij aan Titus in hoofdstuk 3 vers 3? Haters van God. En haters van de naast. En hatelijk zijnde. Zeg u dus. Hebt u leren zuchten. Onder dat hatelijke God onterende bestaan. Niet onder God kunnen buigen. Wel misschien gemeend in de eerste tijd als die liefde zo sterk was en trekken mocht. U al mijn liefde waardig schatten. Maar toen de Heere zei, ga nou eens dieper in die wand graven. En u zult meer gruwelen vinden. En dat je nou over de aarde moet gaan. O God, er is niet één zo'n goddeloos mens in Barendrecht. En er is niet één zo'n vijand van vrije genade. Bijzonder als God plaats gaat maken dat er aan het recht voldaan moet worden. En dat er alleen door een ander in weg van recht de zaligheid te verkrijgen is. Dan moet mijn bestaan geliefden eraan. En dat wil die wetgeleerde niet hier. Voelt u het? En dan gaat het juist niet over de gehoorzaamheid in uitwendige zaken. Maar dan gaat het over de gezindheid van het hart. Al was er nou geen hemel tot beloning. Daar heb je het, hè? Die man wilde naar de hemel. En nou is er een volk lieve kinderen. En er zijn soms ook van die kinderen. Die hebben de Heere lief gekregen. Al was er geen hemel tot beloning. En al was er geen hel tot straf. Want eerlijk mensen. Als God me gaat trekken. Dat doet hij met liefde hoor. Ook in deze tijd. Al moet dan heel de wereld door de corona zuchten. Om er nog 10 toe te brengen. Dan zal de Heer eens in de weg van de liefde op de knieën brengen. Dat worden geen hemelzoekers. Nou kun je het eerlijk weten vanmiddag. Leg je hart er nou eens naast. Dat worden godszoekers in al de zielsverdriet. Al moeten ze om eigen schuld de gemeenschap missen. Al komen ze bij de oorzaak dat ze God verlaten hebben. Maar toch, o Heere, dat weet u, het is me om u te doen. Die man, die wetgeleerde, die wilde wel naar de hemel. Wie wil dat niet? Maar mijn jonge vriend, meisje, wat wil je toch in de hemel gaan doen? Want daar is alles God en daar is alles Christus. En als nou hier in beginsel voor ons niet geworden is, God het eerste en Christus de enige middelaar, dan vlucht u in dat eeuwige leven weg. Begrijpt u het? En zo gaat de Heer hem nou brengen tot die heilige onveranderlijke eis die Adam gesteld werd. Doe dat en gij zult leven. Nee, God heeft die eis niet opgeheven. En ook al kan ik om eigen schuld door de liefde er niet meer aan voldoen, dat neemt de eis niet weg. Maar zie eens. De blindheid van de wetgeleerde. Maar ja, 10 geboden was maar niets. Ze hadden naar jonge vrienden, kattengezanten, nog 613 geboden en verboden bijgemaakt. 248 geboden. Naar de lichaamsdelen, zeiden de Joden. Wonderlijke uitleg. En 365 verboden naar de dagen van het jaar. En die onderhielden ze, dachten ze, allen in grote getrouwheid. Dus hij zou toch zeker wel ten eeuwige leven ingaan. En is het ook niet als zo'n mens die aan zichzelf ontdekt wordt aanvankelijk, gaat zoeken om de wet te onderhouden. Wat zeiden die oudjes, over geen strootje heen stappen. Nou in het geweten, liefde, o de teerheid over de zonde. Maar als dan de ontdekking komt bij de Pinksterlingen, bij Paulus in die 3 dagen en die 3 nachten, bij die stokbewaarder, als de ontdekking komt en ik moet gaan leren dat ik er nou niets van terecht breng, dan blijft er ook in deze tijd een overblijfsel over. En dan gaat hij verborgenen, schreeuwend over de aarde. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden. Dan getuigen ze tegen me. En dan die zelfbedoeling erbij. Voelt u het wel? O liefde geëist. Dan snijdt de Heere in het leven van zijn kerk de weg af om uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. En dat gaat Christus ons nu in de tweede gedachte leren in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. We gaan erbij stilstaan. Want dan heeft die wetgeleerde gevraagd: maar wie is dan mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, en dan komt er een gelijkenis. Dat is maar de vraag. Wat zegt u? Ja, dat is maar een vraag. Er zijn uitleggers die menen dat de Heer Jezus hier doelt op een bepaalde geschiedenis die bekend was bij de Joden. Zou kunnen. De oudvaders wijzen erop, met name dominee Clemens, dat was een oudvader in 's-Hertogenbosch, die wijzen erop dat de kerkvaders Hieronymus, Ambrosius en Augustinus deze geschiedenis geenszins onder de gelijkenissen willen rekenen, maar dat ze hem rekenen onder de allegorieën. En dan vraagt dat vanzelf uitleg, jongelui. Een gelijkenis immers, dat is een vergelijking uit het dagelijks leven met 1 punt van vergelijking, of soms 2. Een allegorie is een beeld of een verhaal uit het dagelijkse leven, waarin alle punten een betekenis en een uitleg vereisen. En wie zal nu precies ons kunnen zeggen wat een allegorie is en een gelijkenis? Dat wordt wel geprobeerd op de theologische school te leren, maar dat is zo eenvoudig niet. Ik zal u een voorbeeld geven. U kent allemaal de gelijkenis van het zaad in Matteüs 13. De Heer Jezus heeft hem gesproken, 4 derlei zaad, en daarna gaat hij het uitleggen. Hoort de verklaring van de gelijkenis. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat die gelijkenis puur een allegorie is. De Heer Jezus gaat tot in de details, gaat hij toepassen wat hij in dat onderwijs gegeven heeft. Wel, zo zeggen dus de kerkvaders, zijn hier veel te veel details in de geschiedenis om dit onder de gelijkenissen te rangschikken. En dan gaat de Heer die gaat spreken over een zeker mens, een naamloze, die afging van Jeruzalem naar Jericho. Nou, dat kunnen de kinderen zich wel een beetje voorstellen. Jeruzalem, kinderen, lag op de bergen. En Jericho lag in de vlakte van de Jordaan. En daartussen lag een weg van 27 kilometer die door ravijnen en door nauten ging en die een van de gevaarlijkste wegen in Israël was. Berucht om de rovers en om de overvallen, en die wilde men alleen niet gaan. Dat was ook de weg die men op moest gaan als men kwam door het over de Jordaanse om naar Jeruzalem, naar het Paascha bijvoorbeeld te gaan. Het dal van de hitte en de verdrukking, het dal van de moerbeziebomen. En die weg wordt hier getekend. En hoe gaat die man? Die gaat af van Jeruzalem naar Jericho. Zou dat er zomaar staan? Wat is Jeruzalem? Dat is toch de stad waar de Heere woonde? Dat is de stad van de tempel? Daar zullen zo aanstonds de priester en de leviet vandaan komen. Die komen uit het heiligdom waar het volk vergaderd is. Die komen van de verzoenplaats. Daar hebben ze de offeranden de huid afgetrokken. Daar heeft de leviet geholpen. En daar heeft het brandofferaltaar gerookt van het edelste vee uit kooi en stal. En die weg gaat af naar Jericho. Nou, dat weet een kind. Dat was de stad die de Heere verwoestte bij de inname van Kanaan. Dat was de stad waarvan de Heere geboden had bij Jozua, dat die nooit in der eeuwigheid herbouwd mocht worden. Dat was de plaats waar Gods vloek op lag. Dat was de plaats waar men in de dagen van de goddeloze koning Achab in 1 Koning 16 van leest. Dat Hiel de Betheliet die stad heeft herbouwd en dat de profetie van Jozua is uitgekomen. Ten koste van zijn oudste en zijn jongste zoon is dat gebeurd. Een vervloekte stad, maar een begeerde stad. Daar woonden de rijken van het land. Daar stonden de villa's, daar woonden de rijke Joden, daar woonde een Zacchaeus, daar woonden in die dagen ook veel priesters. Veelzeggend, want de Heere had priestersteden gegeven in Israël, maar niet dat vervloekte Jericho. Die hoorden niet in Jericho. Ziet u hoe dus de voorgangers van het volk eigenlijk voorgingen? Niet in de liefde tot Gods dienst, maar ook in de begeerte tot de wereld en het uitwendige voordeel. En nu gaat daar een man, gaat daar op reis. En die wordt overvallen. Ja, liefde geweigerd. U hebt natuurlijk gedacht, dat weigeren die priester. En dat weigeren die leviet. Nee, dat weigeren eerst die moordenaars. Niet alleen rovers, maar mensen die het leven van een ander niet telden. Die hem uitkleden, zijn laatste kleed afnamen en zijn bezit afnamen, hem neergeslagen hebben en daar stervende op die plaats zonder enige liefde en zonder enige barmhartigheid hebben achtergelaten. Liefde geweigerd. Gemeente, hier tekent Christus, zowel in de goddeloze mens als in de godsdienstige mens, zowel in de moordenaars en de rovers, als in de priester en in de leviet, wat de mens geworden is, wat hij in Adam geworden is. Ziet u het? Hè? Liefdeloos. Een moordenaar van de naaste. Nee, u moet u niet verheffen boven die rovers en die moordenaars. Leeft allemaal hier in die criminele spelonk van binnen achter ons zwarte pak of wat u ook aan hebt, wat we geworden zijn. Belust op geld en goed en het voorspoed van de wereld. en het leven van een mens niet tellende, zonder natuurlijke liefde, ziet u het, de barmhartigheid was niet bij die moordenaars, was niet bij die priester, was niet bij die leviet. Ze laten die man, die laten ze daar liggen. Ja, en daar ligt hij, om te wachten op de dood. Geen oog had medelijden met hem, aangrijpend, vindt u niet? Ook in deze tijd, als er gevochten wordt om het leven van een mens, wat is dan een voorrecht? Als de barmhartigheid en de naaste liefde nog enigszins betoond kan worden, en wat is het gemeente? We worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd. Wreed. Dat als het ware de liefde is doorgesneden. En er alleen maar plastic handen uitgestrekt kunnen worden tot de naaste om te helpen en erbij te staan. En dat een kind een stervende moeder niet meer kan naderen dan met een grote bril en een masker op. En niet meer een kus op het stervende voorhoofd kan zetten. Aangrijpend, aangrijpend. Wat leert God ons ermee, geliefden? Wat zijn wij geworden? Hè? Is het niet een weg vol van moordenaars? En dan op een gelegaliseerde wijze. Abortus, euthanasie. Wie zucht er nog onder? Wie voelt het nog? Wie beseft nog dat God toch van den hemel dat niet ongestraft kan laten blijven? Nee, niet met de vinger wijzen naar de ander. Maar wij, kerk, als priester en leviet, net zo erg geworden als degenen die werken in een abortuskliniek. Voelt u het? Dan zijn er dus geen stenen op om een ander te werpen. Maar dan reikt Christus hier een schuldbrief uit. Zowel aan de moordenaars, zoals de stokbewaarder. Als ook aan godsdienstige mensen, als een Saulus van Tarsen. En mochten we toch eens van den hemel samen zo een schuldbrief ontvangen, om te buigen en aan Gods voeten gebracht te worden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Maar wat ligt hier, geliefde, nu in getekend? Die man komt van Jeruzalem af en hij gaat naar Jericho. Daar hebt u nou het beeld van de gevallen mens. Hij komt van de hoogte. Hij komt uit het heiligdom Gods. Hij komt uit de stad van de grote koning. Hij komt uit het paradijs, uit de gemeenschap met de levende God. En hij is moedwillig en vrijwillig afgegaan. Hoor je het, jeugd? Iedere stap op die weg gaan we meer de diepte in. Waar reizen we naartoe? Naar dat aantrekkelijke Jericho. Er was geen betere en geen aantrekkelijker plaats op de wereld bijna dan Jericho. Maar de plaats die ligt onder de vloek en onder het oordeel Gods. Daar gaat het hart van de mens naar uit. En aan de kennis van Gods wegen heb ik geen lust. En nu? Nu is die mens is gevallen onder de hand van de moordenaar. Nee, niet alleen de rovers die er hier zijn. Niet alleen de corona. Maar wat Christus zegt, ik heb vanmorgen ook gezegd in Johannes 8 vers 44. De duivel die als de mensenmoorder van de beginnen, kinderen, niets anders wil en zoekt, jeugd, dan om onze ziel te vermoorden, ons alles af te nemen, ons goed, onze tijd, ons leven, en ons neer te werpen langs de weg van het leven die we zelf gekozen hebben om daar te sterven, buiten Jeruzalem, buiten de gemeenschap, buiten de stad Gods, om daar in die ellendige woesternij, naakt, zonder bedekking voor God, zonder enige betaalpenning meer over, God te gaan ontmoeten. Ziet u het? En dat geeft me vrijmoedigheid, gemeente, om me dan maar aan te sluiten bij de kerkvaders en bij dominee Clemens, om te zeggen, er ligt veel meer hierin verborgen dan dat het alleen maar over de naaste liefde zou gaan, wat de Heere ons hier leert. Afgaande van Jeruzalem, weet u, Gods volk kent deze weg. Zal ik het eens zeggen, volk? Als u eens een ogenblik, en misschien zit je wel met smart en heimwee thuis, met verlangen hier naar Gods voorhoven. Maar als je hier je plekje gekregen hebt, en de Heere geeft is bij tijden, dat een hemel afdaalt en dat de geest in het woord meekomt, en dat je van de daken hoort prediken wat er nou in de ziel omgaat. En er mag wat onderwijs zijn voor één die met de vraag gaat eerlijk. Wat moet ik doen om zalig te worden, Heere? En de Heer onderwijst wat. En de Heere geeft ook eens wat onderwijs vanuit dat heiligdom. En vanuit de offerdienst in die enige weg der verzoening. Dan zijn de tijden, heb je het ook wel eens gehad, dan zou je wensen dat de tijd de kerk nooit meer uitging. Dan zou je wensen altijd maar in dat Sion te mogen blijven. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En dan weet Gods volk Barendrecht wat het is. Als ze dan de woeste weg weer af moeten naar het leven. Naar de vervloekte bestaan in Adam. Als ze dan de weg af moeten gaan. En is het dan niet menigmaal. Als de Heere spreekt over de moordenaars op de weg van Sichem. Hoe dat de zielen van Gods volk. In de klauwen van de moordenaars en van de Satan kunnen vallen. En dat ze zo de ziel kunnen uittijgen. En dat alles wat ze ontvangen hebben en al de bezit ze kwijtraken en al de lappen die ze hadden afgescheurd worden en ze komen naakt langs de weg te liggen. Weet u wat dat is? O wonderlijke les, hè? Dan gaat de kerk leren afgaan van Jeruzalem. En waarom? Allemaal eigen schuld, voelt u het? En wat leren ze dan? Heel eenvoudig. Wat deze man hier ook geleerd heeft. Heeft hij zichzelf kunnen helpen. Heeft zich nergens kunnen brengen. Hij kon niet meer naar Jeruzalem. En hij kon niet meer naar Jericho toe. Hij ligt daar maar als een machteloze en een krachteloze. En als een stervende. Ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen. En dan moet die man wat gaan leren. En dan moet de kerk wat gaan leren. Wat is dat? Dan moeten ze van de mens afgebracht worden. En dan moet straks de mens, die moet overblijven. Dan moeten ze van alle hulp van het schepsel afgebracht worden. Opdat er over zou blijven aan de woeste weg. Ik heb hulp besteld bij een held die verlossen zal. Die met innerlijke barmhartigheid bewogen is geweest. Die gekomen is van het hemelse Jeruzalem. Om in zijn diepe vernedering en in zijn menswording. Die weg af te gaan, die woeste weg van Adam. Die weg naar de vervloekte Jericho. Om nou langs die weg. Als die enige barmhartige en medelijdende hoge priester in de heerlijkheid en de volkomenheid van zijn bediening zich te gaan vertonen en te gaan openbaren, hoort u het? Maar Christus gaat in zijn onderwijs door en dan zegt hij, en bij geval, toevallig, dat is zonder voorbedachtheid. Namelijk ten aanzien van deze mensen, want anderszins ten aanzien van de voorzienigheid Gods geschiet er niets bij geval. Zou je nog eens denken over kanttekening 39 jeugd? Zoek er maar eens in. Denk er maar eens over na. Wat gebeurt er in de wereld bij geval? Verder komt de wereld niet. Want ze hebben God hebben ze uit haar leven weggedaan. Maar wat ligt er hier dan toch een onderwijs? Dan mag het aan de zijde van de mens zijn dat we de oorzaken en de heilige doelen niet verstaan. Maar het gaat alles bij de regering Gods. Het is hetzelfde wat we lezen bij Rut. En haar kwam voor bij geval een deel van de akker van Boas. Het wist ze niet, hè. Heeft ze niet gezocht. Heeft Naomi ze niet naartoe gestuurd. En door zijn hand zich laten leiden. O, daar hebt u de regerende macht van die koning van vanmorgen. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. De voorzienigheid uit zondag 10. Dat alles uit Gods hand voortkomt. Een zekere priester komt dezelfde weg af. Hij komt ook uit de tempel. Zeker, hij heeft zijn dienst gedaan naar de dagordening. Maar heeft er geen vermaak in gehad. Hij is maar een loondienaar. Hij komt uit de kerk en hij gaat naar Jericho. Daar ligt zijn hart. Hoor je het? Dat is wat. Dominee kunnen zijn en een hart hebben dat in de wereld ligt. Ouderling, diaken te kunnen zijn. En een hart dat ligt in de wereld. Ach mensen. Daar komt hij op uit de tempel. Daar heeft hij het bloed gesprengd. Maar het bloed niet nodig gehad. Weet je waarom niet? Omdat hij zich voor God niet heeft leren kennen. Met een vervloekende en een veroordelende wet. Die hem als een doemwaardige voor God in het gericht gesteld heeft. Nooit heeft hij een priester geleerd. Ben door uw wet te schenden. Luistert u goed, wetgeleerde. Dat is uw kameraad. Dat is uw beeld. Dat bent u. Hoort u het? O, dan komt hij, die priester. En wat doet hij? Als hij aan die plaats kwam, dan hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. Staat niet stil. Geen innerlijke barmhartigheid of bewogenheid. Toen God de moordenaar aan het kruis bekeerde, kwam er onmiddellijk liefde tot God en liefde tot de naaste. Kon die niet verdragen dat die andere moordenaar, net als hij, rechtvaardig om moest komen. Hoor eens wat een lieve stem van die basse kerel. Vreest gij ook God? Daar geen hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig. Ziet u het? Ziet u als er liefde komt tot God en de eerste tafel van de wet. Dan komt er ook liefde tot de tweede tafel. Moeder, je zit de hele week met je kindertjes thuis. Hè? Heb je ze nou zo wel eens gezien zitten onder het oordeel. Dat de tranen langs je wangen afliepen. Hij zei, o God, waar moeten mijn kinderen toch naartoe? En die lieve kleinkinderen, wat hebben die toch te wachten, heren, als uw oordelen over de aarde gaan? Als we wat te doen krijgen met onze eigen ziel voor de eeuwigheid, dan zie je de hele wereld en de schepsel zuchten onder het oordeel Gods. En dan zeggen we niet die goddeloze wereld, maar dan zeggen we met David, ik heb gezondigd. En heren, wat hebben die arme schapen gedaan? En gemeend, laten we God samen nog eens smeken. Of dat we op die plaats mogen komen, dan is het gewonnen. als bij ons verloren is. Maar als wij het niet verloren geven, ach, die wetgeleerden en die priester en die leviet, die hebben nooit de wapens voor God ingeleverd, maar die stokbewaarder wel. En die moordenaar ook, en die Saulus van Tarsus ook. En volk, dat is u niet vreemd. Dat is u niet vreemd, die tijd, dat u wapens mocht inleveren voor God. En dat u niet alleen uw nood zag, maar dat je ook een bidder werd voor de naaste. En dat je er niet één voor de hel en het verderf over had. Ziet u het? Maar dan zegt er vanmiddag een van de kerk, ja man, zo is het wel eens geweest. En nu? En nu? Ik durf mijn ogen niet op te slaan en ik durf het niet te zeggen. Maar ik laat heel de wereld verloren gaan. En dan zie ik mijn kinderen. Ik heb er geen gebed voor. En dan zie ik mijn kleinkinderen. En ik voel de nood maar niet. En dan zeg ik, Heere, ben ik dan helemaal aan de verharding overgegeven. O, dat bestaan, hè. Wat we meegenomen hebben op die afgaande weg van God af. Dat heeft ons niks overgelaten. De val heeft me alleen maar vijandschap en goddeloosheid overgelaten, mensen. En alles wat u denkt meer te zijn. O, dat is maar blindheid en het gemis aan ontdekking. Vraag toch eens om ontdekking. Daar gaat die priester. En laat hem zomaar liggen. He? Dan sterven de mensen bij honderden weg en bij duizenden. En wat doen we? Wat doen we? O, als het aan ons lag, stierf heel de wereld aan de corona. Voelt u het? En dan komt de leviet, die komt erachteraan. Ach. Die kijkt nog even, want daar staat er. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij. Daar staat er van de priester niet. Die was nog wat nieuwsgieriger, die leviet. En zag hem en ging tegenover hem voorbij. En dan las ik bij Dechsel dat een van de uitleggers zegt. En dan is die weg van Jeruzalem naar Jericho is lang genoeg om uitvluchten te bedenken. Dat vond ik een treffende zin. Dan hebben we wat uitvluchten. Dan denkt de mens eerst zichzelf in veiligheid te moeten stellen. Voelt u het? Maar gauw weg te komen. O, ik ben mezelf toegevallen. En ze zijn doorgereisd. En ondertussen, die half stervende man, die ligt daar. En de laatste hoop. Of niet? Of niet? Want daar kon je toch wel van verwachten van een priester. Van een man die dagelijks stond in de dienst van verzoening en barmhartigheid. En een leviet, een helper in Gods huis. Die zou hem toch wel helpen. Die ongelukkige. Voelt u het? En daar hebt u het nou. Zielen in Barendrecht. Die aan een woeste weg ligt. Als er niemand is die tot de ziel spreekt. En je misschien wel eens hoop gehad hebt van een priester. En misschien wel eens verwachting gehad hebt van een kind van God. En van een ambtsdrager en van een dominee. En als die dominee het woord is zou bedienen dan. Nee, nee. Want zelfs die hebben de liefde uit Adam niet meegebracht. Ziet u hoe scherp. Afsnijdend de prediking van de zaligmaker is geweest. Waarom? Opdat geliefden des te meer en des te heerlijker zijn bediening en zijn persoon die zich vernederde om zich gelijk te stellen aan een gehate Samaritaan. Om nou zo zichzelf daarin te gaan verklaren. En daarbij gaan we stilstaan in de derde gedachte. Liefde bewezen. We gaan zingen. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hunne smarten. Psalm 147, het tweede vers. Thank you. Daar moet er toch voor die ellendig verslagen man hulp vandaan komen. Dat weet die ellendige niet. Dat weet hij niet. Als zelfs de priester en de leviet voorbij gegaan zijn, dan is alle hoop en verwachting is voor hem afgesneden. Dan kan die man nog één ding. Dat is sterven op de woeste weg. Buiten Jeruzalem en buiten Jericho. Onthoud je het, jeugd? Dat is het jammerlijk sterven van een onbekeerd mens. Buiten God, want dat moet hij missen. Buiten zijn volk en buiten de zaligheid en buiten het eeuwige leven. Maar ook buiten Jericho. Dan laten we al het genot van de wereld laten we achter en is waardeloos. En nu, daar komt die grote barmhartige Samaritaan. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Die God geliefd heeft in zijn deugden. En die daarom die woeste weg is afgegaan. Die den hemel verlaten heeft om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Die gekomen is in de woestheid van deze verloren wereld. Om daar zichzelf te gaan openbaren. Waarom? In de eerste plaats om God te verheerlijken voor wat die man nooit meer kan. In de tweede plaats om uit volmaakte liefde tot de naaste ellendigen op te rapen. En met God te verzoenen en alzo de wet van God te vervullen. O, ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. En daar ligt nou de barmhartigheid. Dat ligt nou in die eeuwige, enige liefde. In die gezonden zaligmaker. En dat onderwijs ga Christus nou geven aan een vijand. Vind je dat nog geen wonder? Vind dat nog geen wonder? Mag ik het dus zo zeggen? Wat is toch lief en ruim het aanbod van genade in Christus aan die wetgeleerde gepreekt? Of niet? Als de Heer je zegt, maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Die man die dacht niet aan zichzelf. Die dacht niet aan de rovers dat ze terug konden komen, kinderen. Die dacht niet aan dat zakje geld wat er aan de hals van die ezel hing. Die dacht niet aan zijn bezit. Die dacht niet aan zijn reisdoel. Want hij was op reis wellicht om zaken te doen. En hij zou langs die weg weer terugkeren. Niets daarvan. Met volkomen verloochening van zichzelf lezen we. En tot hem gaande, hoort u het? Hij heeft niet gezegd, man, sta dus op en klim eens op mijn ezel. Maar hij is tot hem gegaan. Hij heeft zich neergebogen. Hij heeft zijn handen uitgestrekt tot die machteloze. En al zijn innerlijke liefde heeft hij geopenbaard aan die ongelukkige man die daar op de grond lag. O, dan lezen we, geliefden, gietende, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En dan kan een kind begrijpen, op die woeste weg waren geen herbergen, dat heeft nog een poosje geduurd. Dus hij heeft de wijn genomen en de olie heeft hij genomen. Om de wonden te verzachten. Om de krachten te versterken. Om de dodelijke infectie weg te nemen met de wijn, een zuiveringsmiddel. Hij heeft de geneesmiddelen heeft hij ter beschikking gesteld. Die hij zelf bij zich had. En dan brengt hij die man naar de herberg. Hij doet geen half werk. En dan betaalt hij daar, staat er, 2 penningen. En de andere dag, dan zegt hij tegen de waard, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Kom er zo nog op terug. Dan vraagt de Heere aan die wetgeleerde, aan die vraagsteller. Wie van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn? Is die man overbroken? Zie eens, hij is zo vol vijandschap. Hij wenst dat woord Samaritaan niet eens uit te spreken. Moet bedenken, de rabbijnen leerden dat je ook aan Samaritanen niet eens een aalmoes mocht geven. Laat staan dat je ze opraapte en dat je er zoveel aan deed als wat deze man deed aan die Joodse man. Onbestaanbaar in de leer van de wetgeleerden. En dat leert nou Christus. En dan zegt de Heere tegen hem, ga heen, doe gij desgelijks. O, dan heeft de Heere met liefde beantwoord en onderwezen. Maar die man heeft niet verstaan. Weet u wat hij ook niet verstaan heeft? Wie Christus nou met die barmhartige Samaritaan heeft bedoeld. Dat hij nu zichzelf heeft getekend. Die nou in die zondaarsliefde zich heeft vernederd. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt in hun smarten tot hem gaande. Hoort u het? Liggen er nog geen baren recht langs de weg? Niks meer om te betalen wat ik ben beroofd. Mijn klederen afgerukt. Ik lig naakt voor God. En ik heb geen bedekking voor de eeuwigheid. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voor anders ging. Gelukkig mensen, de barmhartige Samaritaan haast zich en is onderweg om zijn hart te openen, om zijn hoge priesterlijke hart te openen, om zijn ziel te openen, dat hij gesteld heeft tot een schuldoffer voor velen. En dan gaat hij tot hem, ziet u het. Dat is nou Jezus. Ze zeggen tegenwoordig, je moet naar de Heere Jezus gaan. Wel mensen, dan moet je tegen zo'n geslagen, stervende zielen zeggen. Je moet naar de Heere Jezus gaan, dat is het eeuwig kwijt. Maar ik heb een betere boodschap hoor. Nou kom Jezus, door de innerlijke beweging der barmhartigheid Gods, eens geworden met de Vader. Gewillig door de volmaakte liefde, tot de eer van zijn Vader, voor eer over Gods en voor overtreders van de wet en weglopers die in de woeste weg zijn afgedwaald. Nu komt hij hier om nu zijn hart te openen en zichzelf te gaan vertonen en neer te buigen en naar het hart te gaan spreken. Wat zal dat toch meegevallen zijn? O, hij hoefde van die barmhartige Samaritaan niet te vrezen. Hoort u het? Wat kan een ziel toch met een vrezen bezet zijn? Juist als het over de zaligmaker gaat. En ze kennen de verlorenheid voor God en de onwaardigheid. Dan wil die met zulke nooit te doen hebben. Gemeente, het is het liefste werk van de zaligmaker. O, om nou zulke op te rapen. Dat heeft hij gedaan. Meer dan de barmhartige Samaritaan. Want het heeft Christus het leven gekost. Hij is gevallen onder de moordenaar en onder de rovers. Golgotha, daar hebben ze hem de klederen afgenomen. Daar hebben ze hem alles afgenomen. Maar daar heeft hij de betaalprijs aangebracht. O, die buidel is vol om je schuld volk te betalen en bij God te voldoen. Daar heeft hij zijn klederen afgelegd en alles gegeven, opdat hij nou wedergeven zou wat er nou nodig is om een verlorene terug te brengen. En dan voert hij ze naar een veilige plaats. En weet je wat Luther dan zegt? Dan is die herberg, dat is de kerk, zegt Luther. Mooi hè? Mooi hè? Allegorie of niet?
dan is de herberg is, dat is de kerk. En dan zegt Luther, dan zijn de evangeliedienaren, dat zijn degenen, die daar, die nou daar, die verwonden en die verslagenen, moeten verzorgen en onderhouden. Niet op eigen kosten, maar op zijn kosten. O, dan maakt hij het zo goed. Dan betaalt hij uit voor al die dagen, zodat nou de beste zorg aan die ongelukkige, aan diegene die nog niet genezen is, let op, besteed zou worden. En dan staat er iets wonderlijks. Die kerkvaders hebben wel gelijk gehad. Zulke schone details, die anders niet nodig geweest zouden zijn. Als er namelijk staat dat een Heere zegt en des anderen daags langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide draag zorg. En dan doet hij een belofte. Dan doet hij een belofte. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven. Als ik wederkom, hoort u het, dan geeft hij garantie dat hij de zaak zal afhandelen voor die ongelukkige. En nou moet, en nou mag, die verslagene die daar in die herberg gebracht is door die barmhartige Samaritaan, die mag daar op zijn kosten blijven liggen. Onder de belofte dat hij de zaak zal voleindigen en zal afmaken. En dat hij belooft, kerk, dat hij terugkomt. Dat hij terugkomt. En dan weet hij waar hij ze laat liggen. En dan gaat zijn hart er naar uit om de zaak af te maken voor die man. Dat is Christus. Dat is die grote, barmhartige hoge priester. O, die komt altijd op zijn eigen werk terug. En wat moest die man toen leren in de herberg? Psalm 22. En leer, o Israël, vertrouwend wachten. Hoort u het? Nou moet hij leren wachten op de komst. Nou moet hij leren wachten net als Rut. Toen ze met de 6 maanden van gerst van de dorsvloer van Boas was afgekomen. Toen moest ze wachten totdat die man zou komen en de zaak zou volleindigen. Maar die belover die het ook doen zal. Weet u wat hier waar wordt? Jezus die onze hoop is. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. O, wat ligt die man daar toch gelukkig. Maar hij heeft ook moeten leren dat hij moest wachten tot hij de eerste keer kwam. Dat hij ook moest wachten tot hij de tweede keer kwam. En nochtans, hij die beloofd is, het trouw die het ook doen zal. En die het voleindigen zal. En die het in de belofte voor zijn rekening genomen heeft. Wat denkt u? Zal die man met zoveel ontvangen liefde, zal die getwijfeld hebben aan de belofte van die barmhartige Samaritaan? Zal die getwijfeld hebben dat die terugkwam? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Maar ik kan me zo voorstellen, als de dagen van wachten gaan duren, dat ook wel eens anders is geworden. En toch, daar hoeven we niet in te komen. Maar die belover is ook de vervuller. En dan gaat de wetgeleerde gaat weg. Maar niet als een verbrokene van hart. Niet als een hulpeloze. Niet als een rechteloze. Niet als een liefdeloze. Nee. Maar als een die net als de priester en de leviet in eigen gerechtigheid meende zelf de wet te voldoen. En straks in Jeruzalem in te gaan. En zich bedroog voor de eeuwigheid. Wat een onderwijs heeft Christus gegeven. Dat is nou op de weg. Die afgaat van Jeruzalem naar Jericho. O, weet je wat ik wens? Dat je vandaag eens onder de moordenaars handen mag vallen. Dan ga je leren waar je in Adam ten deel bent geworden.
dan komt er plaats en tijd dat er door niemand meer geholpen kan worden dan door die enige held der hulpen die het op zich genomen heeft en die de Vader beloofd heeft om ze allen terug te brengen. Hoe? Betaald, gekleed, gewassen, gezond, gereinigd, teruggebracht in de gemeenschap, in dat eeuwige Jeruzalem, om dan met vreugd eeuwig in het huis des Heren te gaan. Kom, ik vraag het u, Barendrecht, waar gaat uw reis dan vanmiddag verder heen? Verder straks naar Jericho, jongens, naar dat vervloekte Jericho dat vergaat. O, die ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Gelukkig dat volk, dat door die meerdere Samaritaan opgezocht en teruggebracht wordt. En dat werk gaat nog door alles heen. God regeert bij zijn geval. En die verbrokenen van hart en die treurden, houdt moed. Als de priester en de leviet voorbij gaan, Christus gaat aan u niet voorbij. En dan mocht u maar roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner, hier ligt er nog een. Kan niet bij u komen, maar weet u me nog te vinden. Zoek me toch op, dan zal ik u navolgen. En dan zult u zien, dan heeft hij een hart vol liefde en gewilligheid. Dan heeft hij alles om te schenken voor tijd en eeuwigheid uit genade. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord, dat heilige onderwijs wat u gaf. Maar die arme wetgeleerde verstond er niets van, want de natuurlijke mens met al zijn godsdienst, die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Zou uw geest eraan willen paren? En zou u ons nog eens ten neer willen werpen, om ons te doen kennen, ons verloren bestaan en plaats te maken voor die vrije, volkomen, troostvolle, opzoekende genade. O, wil u Christus nog verheerlijken in onze harten en ook onder dit volk en ook in ons vaderland. De weg is zo woest, Heere, maar er liggen ook nog van die zielen die zichzelf niet kunnen helpen. O, er is nog werk voor u. En dank voor het uwe. Gedenk ons als we van hier gaan. Ook als de werkweek met de gevaren, de zorgen en de noden weer wacht. Waak toch over ons. Ook om maar voort te gaan in eigen gekozen wegen. Breng ons weder tot uw gewijde tenten en tot uw woord en wet en dienst. Zou u de liefde willen geven die de zonde verteert en die de keuze doet die nimmer meer vergaat. Wil u over de kinderen waken, wil u over de zorgen, Heere, nog uw vleugelen uitbreiden. En sterk ook in alles wat er wacht en roept om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte het laatste vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en wat er verder volgt. ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.